Ja, ik wil vanavond met u stilstaan bij Kolossense 1, en daarvan de versen 9 tot en met 14. En daar komen we het begrip koninkrijk tegen, dat we overgezet zijn vanuit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon. En deze preek bestaat eigenlijk uit twee delen, twee keer een uur ongeveer. Ja hoor. Maar het eerste deel van de preek zullen we ingaan op het begrip koninkrijk. En ik merk dat daar best wel veel verwarring over is in heel veel gemeentes, over het begrip koninkrijk. En het tweede deel zullen we eigenlijk meer ook ingaan op Kolossense 1, dat leven in dat koninkrijk van de Zoon. Wat betekent dat nou? Om te leven en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon, leven als hemelburgers. Ik stel voor dat we ter inleiding eerst die versen lezen uit Kolossense 1 en dan vanaf vers 9. En dan schrijft Paulus: daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonden. Tot zover. Ja, als je deze woorden zo leest, en ik zou u vanavond vragen, ik zou jou vanavond vragen, welk vers u nou het meest aanspreekt. Dan zullen denk ik de meeste vers 13 zeggen dat wij getrokken zijn uit de duisternis en dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dit zijn natuurlijk prachtige woorden, hele diepe woorden, prachtige waarheden. In de Bijbel daar lezen we heel veel over het koninkrijk. En wat ik net al zei, wat mij opvalt, is dat er best wel veel verwarring is over het begrip koninkrijk. En wat mij ook opvalt in heel veel gemeentes onder heel veel christenen, is dat eigenlijk overal waar dat begrip koninkrijk in de Bijbel voorkomt, dat het eigenlijk allemaal op één hoop wordt gegooid en dat het allemaal wordt toegepast op ons leven. En we zullen vanavond met elkaar zien dat het heel belangrijk is als je het hebt over een onderwerp als het koninkrijk, om ook te kijken naar de context. Over wie gaat het hier? Over welk koninkrijk wordt hier gesproken? Behoren wij ook tot dat koninkrijk? En we zullen vanavond zien dat wij gelukkig behoren tot het koninkrijk waar Paulus hier over schrijft. Om dit even in te leiden met een voorbeeld. Wij vallen onder het koninkrijk der Nederlanden. Wij vallen niet als Nederlanders onder het Verenigd Koninkrijk. Sterker nog, door de Brexit merk je dat er meer splitsing komt. Dus de wetten en regels die hier gelden, dat hoeft niet te betekenen dat die ook gelden in het Verenigd Koninkrijk. Als jij de oceaan even oversteekt, het water oversteekt, en je pakt bijvoorbeeld de tunnel en je komt aan de andere kant en je gaat daar heel vrolijk aan de rechterkant van de weg rijden. Ja, dan kom je al heel snel tot de ontdekking dat die wet wel geldt voor het Koninkrijk der Nederlanden, maar niet voor het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder voor Engeland. Daarbij komt dat wetten die hier 500 jaar geleden in Nederland golden, dat die in de loop van de tijd ook veranderd kunnen zijn. En daarom is het heel belangrijk om ook te kijken naar de tijd waarin we leven. En dat is eigenlijk ook zo met een onderwerp als het koninkrijk in het plan van God. Het is belangrijk als je kijkt naar dat woord koninkrijk, om iedere keer stil te staan bij de context, bij de tijd waarin ja, daarover wordt gesproken. Als Johannes de Doper, de Heer Jezus en de discipelen in de evangelie de oproep van bekering doen, omdat het koninkrijk op aanbreken staat, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat dat ook precies hetzelfde koninkrijk is waar Paulus hier in Colossense 1 over spreekt. En als je dit voor de eerste keer hoort vanavond, dan denk je, wow, dat is best wel iets groots. Dan kan het misschien zelfs wat verwarrend klinken wat ik nu zeg. En daarvoor is het zo belangrijk om Gods grote plan te kennen. Om te gaan zien dat God een plan heeft met Israël als volk. Dat hij een plan heeft met zijn gemeente. Wat ook wel in de Bijbel het lichaam van Christus wordt genoemd. Of zoals wij vaak zeggen, de kerk. De kerk, het lichaam van Christus, of de gemeente, het is maar hoe je het noemt. Dat is pas ontstaan na de dood en opstanding van Christus. En als je kijkt naar de evangeliën, dan staat dat helemaal nog in het teken van Israël en van het koninkrijk waar de profeten over spraken, wat op dat moment op aanbreken stond. In die tijd kende men nog niet zoiets als de kerk, het lichaam van Christus of de gemeente. Sterker nog, in de evangelie wisten zij in het begin nog helemaal niet eens af van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Als je bijvoorbeeld gaat naar Lucas 24, dat gaan we nu niet doen, dan kun je daar lezen dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood en dat de vrouwen dan van dat graf vandaan komen en die vertellen dan heel enthousiast aan de vrouwen, of die vrouw vertelt dan heel enthousiast aan de discipelen, aan de apostelen, dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dan kun je in Lucas 24 lezen dat dat in de oren van de discipelen klinkt als kletspraat. Met andere woorden, die vrouwen die kletsten maar wat. De Heer Jezus opgestaan uit de dood. Waarom klonk het in de oren van hun als kletspraat? Nou, zij kenden simpelweg nog niet de schriften dat hij moest opstaan uit de dood. Het lichaam, de gemeente, de kerk, het zei u nog helemaal niets. Waarom? Omdat het in die tijd nog een verborgenheid was. Het moest nog geopenbaard worden. En als je vervolgens gaat naar Efeze 2 en 3, dan schrijft Paulus daarover het geheimenis. Het geheimenis wat eeuwen verborgen is gebleven en wat na de dood en opstanding van Christus openbaar is geworden. En wat houdt dat geheimenis dan in? Nou, dat geheimenis houdt in dat Jood en Heiden één zijn in Christus. En dat is iets wat onder het oude verbond absoluut niet kon. Waarom kon dat niet? Nou, Paulus die schrijft daarover in Efeze 2 en 3 dat daar een middelmuur stond. De wet. Israël die was door God juist afgezonderd gehouden van de volken. Zij mochten zich niet vermengen met de volken. Waarom niet? Omdat zij voor God was uitverkoren om een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. Ze was door de Heere apart gezet. En natuurlijk onder het oude verbond heb je wel de vreemdeling, de bijwoner. Maar Israël als volk moest apart blijven. En Paulus die schrijft in Efeze 2 en 3 dat die middelmuur, die wet die Israël eigenlijk afgezonderd hield van de heidenvolken, dat die is afgebroken in de Heer Jezus Christus. Hij heeft de wet vervuld. En daarom dat Jood en Heiden één konden worden in de Heer Jezus Christus. Iets totaal nieuws. Een geheimenis. Wat geopenbaard werd. En dat was voor de apostelen ook iets totaal nieuws. Als je bijvoorbeeld gaat naar de geschiedenis in Handelingen 10, dan kun je daar lezen dat Petrus een visioen kreeg van die reine en die onreine dieren, u kent het ongetwijfeld. En waar de Heere dan zegt in dat visioen, slacht en eet. En Petrus zegt, ja, maar ik ga niet iets onreins eten. En de Heere die moet hem tot 3 keer toe, moet hij hem dat visioen laten zien. En langzamerhand door dat visioen worden de ogen van Petrus geopend dat hij ook naar de heidenen moet gaan om daar het evangelie te delen. En dan zegt Petrus in Handelingen 10 en 11 kun je dat lezen als hij dan daar komt bij Cornelius, bij die heiden. Van ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit één voet over de deur, over de drempel gezet bij een heiden. Dat was totaal niet, ja, dat zat totaal niet in zijn denken. Om het evangelie ook te delen met het Joodse volk. Of met de heidenen, sorry. En dan gebeurt er ook nog eens een keer een wonder, want ja, die heidenen die komen tot geloof en die ontvangen dan ook nog eens een keer de Heilige Geest. Een belofte die aan Israël was gegeven en daar begonnen heidenen ineens in te delen. En er ontstond iets nieuws. De kerk, de gemeente. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, toen kwam hij in de eerste plaats voor zijn volk Israël. De Heer Jezus, hij was de beloofde Messias waar Mozes en de profeten al over spraken. Hij zou het koninkrijk van Israël gaan herstellen. Hij zou, zo kunnen we lezen in Lucas 1, vers 31 tot en met 33, hij zou gaan zitten op de troon van David en hij zou over deze aarde gaan regeren met recht en gerechtigheid. Maar voordat dit kon plaatsvinden, moest Israël als volk tot bekering komen. Zij moest haar koning, de Heer Jezus, en het koninkrijk gaan aanvaarden. En vandaar dat de Heer Jezus, en je kunt dat lezen in Matteüs 10, zijn discipelen heel gericht uitzendt naar de verloren schapen van het huis van Israël. En dan kun je lezen in Matteüs 10, vers 5 en 6, dat de Heer Jezus zegt, ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen, maar ga naar Israël. Waarom moesten de discipelen naar Israël gaan? Omdat hen het koninkrijk van God werd aangeboden, dat herstel van Israël werd aangeboden. Israël moest als volk tot geloof gaan komen, ze moest dat koninkrijk gaan aanvaarden, ze moest de Heer Jezus als Messias gaan aanvaarden. Een koninkrijk wat op aanbreken stond, een koninkrijk hier op aarde, een koninkrijk van vrede, van gerechtigheid, waar de Heer Jezus op de troon van David zou gaan zitten. Een koninkrijk waar Israël als volk hersteld zou gaan worden. Een koninkrijk waar geen oorlog meer zou zijn. Waar geen onderdrukking meer zou zijn. Dat is het koninkrijk, het herstel van Israël, wat de profeten voorspeld hadden, voorzegd hadden. Dat is het koninkrijk wat op aanbreken stond. Kwam dat koninkrijk er ook? Als we heel eerlijk moeten zijn, lieve vrienden, nee. Waarom niet? Nou, ja, die kenmerken die ik net opsom, dat kunnen we nou niet echt toepassen op de gebroken wereld waarin wij leven. Moeten we dan al die beloften maar gaan vergeestelijken? Moeten we ons in allemaal moeilijke bochten gaan wringen en zeggen van, nou ja, weet je wel, we kunnen ze in ieder geval nog toepassen op ons leven. Dan zeggen we, ja, de Heer Jezus, hij is de koning van mijn hart. Hij is de koning van mijn leven. De Heer Jezus, hij heeft in ieder geval vrede in mijn leven gebracht. Het zijn natuurlijk allemaal geestelijke waarheden. Maar als je de Bijbel op die manier alleen maar toepast, dan doe je de Bijbel zo enorm tekort. Echt. Het is juist geweldig te weten dat die beloften nog in vervulling gaan. Wanneer, als de koning der koningen zal terugkeren naar deze aarde. De Heer Jezus, hij zit, zo leert de apostel, nu aan de rechterhand van de Vader. En er zal een moment komen dat hij zal gaan opstaan, Psalm 110, dat hij zal terugkeren naar deze aarde om alle vijanden onder zijn voeten te brengen. En wat geweldig dat we daaraan mogen vasthouden, dat we God mogen weten dat hij een waarmaker is van zijn woord. Dat al die profetieën, die 300 profetieën met betrekking tot zijn eerste komst, allemaal letterlijk in vervulling zullen gaan. Maar dat ook deze beloften nog vervuld zullen worden. Mijn excuses. Als we nou teruggaan naar Colossenzen 1, waar Paulus schrijft dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, is dat dan hetzelfde aardse koninkrijk waar de profeten over spraken en wat op aanbreken stond toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam? En is opnieuw het antwoord nee. Waar Paulus hier over spreekt is niet een aards koninkrijk wat op aanbreken staat. Nee, waar Paulus hier over spreekt, dat is een hemels koninkrijk waartoe wij zijn overgezet. Wij mogen zijn waar Christus is, in de hemel. En daarom dat het begrip koninkrijk niet altijd overal hetzelfde betekent. Daarom is het zo belangrijk om iedere keer weer te letten op de context. Zo schrijft Paulus verderop in Colossenzen 4, vers 10 en 11 over zijn medearbeiders in het koninkrijk van God. Betekent dit dat zij dan werkten in dat Messiaanse rijk, in dat vrederijk wat toen op aanbreken stond? Nee, Paulus past hier het begrip koninkrijk van God in geestelijke zin toe op. En ze waren medearbeiders in de gemeenten. Ze zetten zich in voor dat hemels koninkrijk. Ze waren niet bezig om hier op aarde een koninkrijk op te richten zoals je in die tijd zag, bijvoorbeeld onder de Zeloten die met harde hand dan de Romeinen wilden verslaan en God eigenlijk wilde helpen om dat koninkrijk, maar dat het doorbraak kon vinden op aarde. Zo werkt het niet. En als je heel eerlijk bent en je kijkt naar de christelijke wereld om je heen, dan zie je dat er heel wat koninkrijkvisies zijn, welvaartstheologie, waarbij men eigenlijk vooruitgrijpt op teksten die gaan over dat Messiaanse vrederijk, dat koninkrijk wat straks gaat komen. Waarbij men eigenlijk vooruitgaat op die teksten en dat probeert toe te passen op nu. Allerlei dingen probeert te claimen. En als het dan niet uitkomt, dan ligt het aan je geloof. Je hebt te weinig geloof. Waarom is het nou zo belangrijk om iedere keer te letten op de context? Waarom is het nou zo belangrijk om te kijken over welk koninkrijk er gesproken wordt? Nou, lieve vrienden, anders ga je teksten één op één van toepassing brengen op jouw leven die misschien helemaal niet over jou gaan. En dat is zo belangrijk. Als de Heer Jezus in Matthäus 10 zegt dat het koninkrijk op aanbreken staat en hij vervolgens de discipelen de opdracht geeft om zieken te genezen, om doden op te wekken, om boze geesten uit te drijven, omdat het koninkrijk op aanbreken staat, betekent het dan dat wij vanavond hier in Veenendaal misschien naar een begraafplaats moeten gaan, dat we daar moeten proberen om doden op te wekken, want het staat toch hier in het woord van God. Nee, natuurlijk gaan we dat niet doen. Waarom niet? Nou, heel simpel, omdat dat koninkrijk waar de Heer Jezus over spreekt, wat toen op aanbreken stond, nu niet op aanbreken staat. God vraagt ons niet om mensen op te roepen om tot bekering te komen, omdat elk moment het koninkrijk op aanbreken staat. Nee, God vraagt van ons om het evangelie van de genade te preken. Het evangelie van de opgestane Christus. Komt er dan weer een tijd, lieve vrienden, waar er een prediking gepredikt zal worden over het koninkrijk wat op aanbreken staat? Jazeker. Jazeker. Als je gaat naar Matthäus 24, waar we kunnen lezen over de eindtijdreden van de Heer Jezus, over die allerlaatste fase vlak voor zijn komst, dan kun je lezen Matthäus 24 vers 14, dat de Heer Jezus daar de opdracht geeft dat het evangelie gepredikt wordt, het evangelie van het koninkrijk over heel de aarde. En waarom moet het evangelie van het koninkrijk over heel de aarde gepredikt worden in die laatste fase? Omdat het koninkrijk dan aanstaande is. De koning is aanstaande, de koning komt eraan. Het koninkrijk staat dan ook daadwerkelijk op aanbreken. En heel de wereld moet het weten dat de koning komt. En dat dat Messiaanse rijk op aanbreken staat. Het boek Openbaring spreekt daar ook over. Er is geen boek in de Bijbel waar zoveel over het koninkrijk gesproken wordt wat op aanbreken staat als Openbaring. Die laatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus. Kortom, een hemels koninkrijk en een aards koninkrijk. En bij Christus' wederkomst, dan leert de apostel in Filippenzen 2 dat elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en ook onder de aarde. En profetisch gezien klopt dat ook. Want als je gaat naar Openbaring 12, dan kun je lezen dat Satan uiteindelijk uit de hemel geworpen zal worden. En zijn trawanten. Hij kan nu nog deels in de hemel komen. Want we hebben nu ook nog een strijd te voeren in de hemelse gewesten. Maar in die laatste fase zal hij op de aarde geworpen worden. En er staat er verblijd u hemelen. En dan heeft elke knie zich gebogen in de hemel. Uiteindelijk zal er een strijd plaatsvinden op aarde, waar Christus overwint. En dan is het ook verblijd uw aarde, want ja, Satan wordt in de afgrond geworpen. En uiteindelijk zal ook onder de aarde elke knie zich buigen. Dan zal vanuit de hemel bij zijn komst dat koninkrijk op aarde gaan baanbreken. In Matteüs evangelie wordt er gesproken over het koninkrijk der hemelen. En ik merk dat daar ook vaak over dat begrip best wel veel onduidelijkheid is. Van ja, dat is toch een koninkrijk in de hemel? Nee, het koninkrijk der hemelen, dat is het koninkrijk van de hemelen wat zich op aarde gaat baanbreken. Vanuit de hemel op de aarde. Denk ook aan dat staat een beeld in Daniël 2, waar je uiteindelijk die steen hebt die al die koninkrijken omver zal werpen. Vanuit de hemel zal het op aarde gaan baanbreken. En iedereen zal zich aan Christus en zijn regering moeten onderwerpen. Nou, laten we nu eens verder ingaan op dat hemels koninkrijk waartoe wij zijn overgezet. Laten we eens teruggaan naar Colossenzen 1. Waar Paulus schrijft dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wij zijn, lieve vrienden, waar Christus is. Wij zijn hemelburgers. Wij bevinden ons hier nog op aarde, maar geestelijk gezien zijn we daar. En ja, hoe word je als mens dan daartoe overgezet? Nou, Paulus die schrijft in vers 14, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Met andere woorden, ja, om tot dat hemels koninkrijk te behoren, om dat paspoort te krijgen, ja, die kun je alleen maar te krijgen door te buigen voor het kruis, door het bloed. En wat mij zo opvalt is dat heel veel mensen die, ja, die verlossing door zijn bloed en het vervolgens overgezet worden in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, dat ze dat zien als een soort van einddoel. Van nou ja, weet je, als je uiteindelijk daar maar terechtkomt, dan is het goed. Maar de Bijbel leert dat het leven dan met God pas werkelijk begint. Het is niet een soort van einddoel, nee, het leven begint dan. En we zien dat ook heel mooi terug eigenlijk bij het Joodse volk. Want wanneer begon God de dagen met het Joodse volk te tellen? Wanneer begint de Joodse kalender? Met Pesach. Ja. God begon de dagen te tellen toen het volk bevrijd werd door het bloed van het lam. Dat is het moment dat God de dagen met Israël begint te tellen. Dus die periode in Egypte, dat was voor Israël alleen maar ja, een herinnering. Meer niet. En zo is dat eigenlijk ook met ons. God begint de dagen pas met ons te tellen als wij verlost zijn door het bloed. Wat daarvoor gebeurt, dat is een herinnering. Het gaat om dat nieuwe leven wat we in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. En op het moment dat we zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon, is het ook belangrijk om te ontdekken wat dat hemels koninkrijk allemaal inhoudt. De Heere wil dat we, ja, als het ware dat hemels koninkrijk gaan doorlopen. Dat we gaan ontdekken wat we allemaal in Christus ontvangen hebben. Hij wil dat wij als rijk gezegende hemelburgers gaan leren leven en denken. Leren leven en denken. Ik kom daar zo meteen nog op terug. En wanneer je de brieven van Paulus verder bestudeert, dan zie je ook dat Paulus eigenlijk voortdurend oproept om te zoeken de dingen die boven zijn. Ja, Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die hier op de aarde zijn. Efeze 1 vers 3. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemelse gewesten. Efeze 2. Hij heeft ons opgewekt en hij heeft ons een positie gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Efeze 3. Opdat wij nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zal worden. Wij getuigen hier op aarde, maar weet ook dat wat wij hier op aarde doen, dat dat ook een getuigenis weer is in de hemelse gewesten. Dat is onze positie, dat is onze focus. En daarom dat Paulus ook schrijft in Efeze 6, dat wij een geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. Want onze strijd is niet hier op aarde. Nee, onze strijd is in de hemelse gewesten. Tegen de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dat is een totaal andere mindset, ja, dan wat eigenlijk boven alle aardse zegeningen uitstijgt. En dat is iets wat de wereld om ons heen niet begrijpt. En dat kun je alleen maar gaan verstaan wanneer als je geestelijke ogen daarvoor geopend worden. En wanneer worden je geestelijke ogen daarvoor geopend? Nou, dan moet je weer terug naar het bloed van het lam. Om heel eerlijk te zijn, die teksten die ik net opsom, dat heb ik zelf heel lang best wel vage teksten gevonden. Als ik heel eerlijk ben. Het staat er, maar wat heeft het me nu in praktische zin te zeggen? En ik hoor heel vaak, en ik heb dat ook geleerd op de Bijbelschool, van ja, weet je, als je harten van mensen wil bereiken, dan moet je heel praktisch spreken. En wat is dan praktisch spreken? Nou, het liefst horen we, ja, we staan nu bij punt A, we horen 5 stappen en zo komen we bij punt B. En het probleem is opgelost. Dat horen we ook nog het liefst natuurlijk. En begrijp me niet verkeerd, want ja, praktische preken, ik hou er zelf ook heel van om dingen heel concreet te maken. Heel concreet toe te passen op ons leven. Maar wat mij zo opvalt is dat wij in een wereld leven, in een maatschappij leven, wat zo enorm is ingesteld op maakbaarheid. Maakbaarheid. En vandaar dat je ook heel veel boeken kunt lezen en congressen kunt volgen. Die beginnen met titels als in 7 stappen kun je dit bereiken. Of je hebt de 12 principes van, u kent het wel, 8 sleutels, nou ja, en dan heb je succes. En ja, weet u, het is allemaal heel populair. Wanneer je dit en dat doet, dan zie je meteen direct gewenst resultaat. En ik merk dat wij geneigd zijn als christenen om dit ook, ja, die wereldse principes, om dat ook toe te passen op ons persoonlijk geestelijk leven. We willen vaak grote stappen maken. En daarom zijn we heel vaak ook gericht op de dingen die we van het een op het andere moment in ons leven zien veranderen. En dat gebeurt ook. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat toen ik de Heer Jezus Christus echt leerde kennen als mijn persoonlijke verlosser, dat de Bijbel in plaats van een saai boek ineens een heel levend boek werd. De schellen waren van mijn ogen en ik verslond de Bijbel. Ik was vol van wat ik ontdekt had. Het bracht echt een omkeer in mijn leven. Het was heel duidelijk aanwijsbaar. Maar ik heb ook ervaren van die eerste geloofservaringen, die gaan ook weg. Je krijgt te maken met strijd. Je krijgt te maken met teleurstellingen. Het wordt steeds lastiger om iedere keer weer de Bijbel te pakken. Om van die melk door te groeien naar die vaste spijzen. Om ook onderwerpen als de eindtijd of noem maar op, om door te groeien, weet je wel, in het woord van God, in de kennis van God. En het gevaar was dat ik eigenlijk een beetje bleef hangen bij die melk. Dat ik eigenlijk op zoek was naar nieuwe geloofsbelevingen. En toch roept de Bijbel ons op om door te groeien. Door te groeien in de kennis, door te groeien in het woord. En de gemeente die dat niet deed in de Bijbel, dat was de gemeente van Korinthe. En we kunnen dat lezen in 1 Korinthe 3. U hoeft het niet op te zoeken, ik zal het citeren, waar Paulus schrijft. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, omdat u vleeselijk bent. Paulus die kon in die gemeente van Korinthe eigenlijk niet verder komen. Ze bleven maar hangen bij de melk. En het gevaar van niet doorgroeien en bij die melk blijven, dat is dat je eigenlijk op zoek gaat naar nieuwe geloofservaringen in je leven. Dat kan bijvoorbeeld zich uiten door dat je bijvoorbeeld de ene naar de andere conferentie bezoekt en eigenlijk iedere keer weer hoopt op een soort van nieuwe geloofsboost. Het kan ook zijn dat je gaat zoeken in allerlei geestesgaven, in allerlei wonderen en tekenen die dan moeten plaatsvinden in je leven. En het gevaar daarbij is dat je wel op zoek bent naar de Heere, maar dat je eigenlijk ondertussen niet groeit in die kennis, niet groeit in het woord en het woord eigenlijk meer dicht laat dan open. En ik heb verschillende keren ook meegemaakt, ook bij vrienden om me heen, dat ze een heel verwrongen godsbeeld kregen. Die eigenlijk niet langer meer in overeenstemming was met het woord van God, in zijn naam allerlei dingen claimde, maar eigenlijk iedere keer weer teleurgesteld uitkwamen. Omdat ze ook het koninkrijk, al die principes, dat ze dat eigenlijk allemaal op één hoop gooiden en op een gegeven moment niet meer uitkwamen. En ik vind het wel belangrijk om vanavond ook zorgvuldig te zijn, want het betekent niet dat ons geloofsleven een soort van theorie is, waar de praktijk we maar een beetje achterwege moeten laten. Dat we geen conferenties meer moeten bezoeken om inderdaad soms weer even een boost te krijgen. Maar het is zo belangrijk om te ontdekken wie we in Christus zijn. Dat we daarvan uit gaan leven. Vanuit dat woord. Dat we geworteld raken in het woord. In plaats van dat we eigenlijk die ene beleving naar de andere beleving in ons leven opzoeken. En als we het hebben over onze hemelse positie, die we in Christus hebben ontvangen, dan kan ik vanavond niet tegen u, dan kan ik vanavond niet tegen jou zeggen, volg dit 7-stappenplan en je bent er. Het zou mooi zijn, maar zo werkt het niet. Nee, het is een proces. Een proces waar je dat langzamerhand je eigen maakt. En hoe werkt dat proces dan? Nou, Paulus die schrijft erover in Efeze 3. Misschien is het goed om dat even op te zoeken. Efeze 3. Efeze 3. Dan vallen we een beetje in halverwege. zeg het verkeerd. Efeze 4 is het, sorry. Vers 22, namelijk, schrijft Paulus, Efeze 4, vers 22, dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door misleidende begeerten en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleed wordt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus Paulus die spreekt hier over de oude mens en dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens. En hoe word je bekleed? Nou, Paulus die schrijft dat in vers 23, dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. We moeten dus vernieuwd worden in ons denken. En hoe word je nou vernieuwd in je denken? Nou, dat doe je niet door je in te laten met de dingen van deze wereld. Dat doe je ook niet door je alleen maar te richten op allerlei wonderen en tekenen die moeten plaatsvinden in je leven. Dat doe je ook niet door alleen maar krampachtig iedere keer naar jezelf te kijken. Maar dat doe je door dagelijks bezig te zijn met het woord van God. Zijn plan te leren kennen. Die beloftes, die zegeningen die we in Christus hebben ontvangen, om die je eigen te maken. Daarvanuit te leven, zodat het in je denken komt en ook in je doen. En dat is eigenlijk ook het gebed, en dan gaan we terug naar Colossense, wat Paulus bidt voor de Colossense. Want laten we nog tot slot teruggaan naar Colossense 1 vers 9. Of even teruggaan naar die Colossense brief. Dat gebed van Paulus, waar hij zegt dat vers 9, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dus Paulus die bidt de Colossense toe dat ze bovenal vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. En dat is denk ik ten diepste ook het verlangen van iedere gelovige, dat we vooral op zoek zijn naar de wil van de Heere in ons leven. En als we vervuld worden met de kennis van zijn wil, dan heeft dat ook zijn uitwerking in onze praktische levenswandel. Kijk maar naar het volgende vers, naar vers 10, waar Paulus schrijft, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Dus als we ons vervullen met de kennis van zijn wil, dan zal dat ook automatisch ook uitwerking hebben op de praktijk van ons leven, op ons levenswandel. Zodat we wandelen op een wijze zoals de Heere behaagt. Je kunt nog zo religieus zijn, maar je kunt de plank volledig misslaan. Dat is iets wat Paulus in zijn eigen leven ook heeft moeten ondervinden. Paulus was heel religieus. En toch, vervolgde hij de gemeente van God. Hij dacht echt dat hij daar God mee behaagde. En toch moest hij ontdekken dat hij alles wat hij had meegekregen, als drek, als vuiligheid heeft moeten ervaren, opdat hij Christus winnen in zijn leven. Onze oude mens, lieve vrienden, kan ook heel religieus zijn, weet u dat? We kunnen heel snel dingen ook in ons leven met een soort van geestelijk sausje bedekken. Vandaag de dag wordt er heel veel gesproken over spiritualiteit. Spiritualiteit, prachtig woord. Maar als je dan eigenlijk verder dat gaat ontdekken wat men daar dan mee bedoelt, dan is het eigenlijk gewoon een lege dop. En daarom is het zo belangrijk dat we ons vooral vervullen met de kennis van Gods wil. Want alleen Gods wil leert ons wandelen op een wijze zoals God dat verlangt. En dat is niet onze oude mens oppoetsen, ons heel religieus voordoen. Vers 11, Maar Paulus schrijft, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dus laten we even teruggaan. Doordat we vervuld worden met de kennis van Gods wil, gaan we ja, ook zo wandelen, dat in de praktijk brengen. En dan schrijft Paulus dat we als gelovigen ook met alle kracht bekrachtigd worden. En dat Griekse woord wat hier staat, dat is het Griekse woord dynamis. En dynamis, dat betekent, u hoort het al een beetje, dynamiet. Dan komt er dynamiet in je leven. En het is niet zomaar een kracht, nee, het is een explosieve kracht van God die in ons leven gaat werken. En dynamis, dat heeft ook alles te maken met de opstandingskracht die in ons leven gaat werken. Het kennen van de opstandingskracht. En het is ja, niet zozeer een kracht die eenmalig is, zoals je bij een dynamiet hebt, het ontploft en het is weg. Nee, het is eigenlijk een continue kracht. We worden bekrachtigd, die dynamis, en dat gaat maar door in ons leven. Het is zoals een hart wat eigenlijk voortdurend doortikt. Dus samengevat, als we ontdekken wie we in Christus zijn, we gaan met hem wandelen, dan worden we dus bekrachtigd met die dynamis, met die opstandingskracht, die gaat in ons leven werken. En wat doet die kracht dan? Welke uitwerking heeft dat dan? Nou, dat is wat Paulus schrijft in vers 11... om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Die kracht van God, die dynamis, die werkt in ons leven blijdschap uit, volharding en geduld. En als we denken aan de blijdschap die Paulus hier bedoelt, dan is dat niet de pleziertjes van deze wereld. Die je even ja, uit de realiteit trekt, zoals een film dat even doet, je even meeneemt. Hè, en dan, ja, dan kom je vanzelf weer bij de realiteit van het leven. Nee, wat Paulus hier bedoelt, dat is niet een iets van een korte voldoening in je leven. Nee, de blijdschap in de Here is blijvend. Blijdschap van God in je leven. Dat betekent niet dat je altijd blij bent. En dat je nooit topt met dingen. Door de omstandigheden in ons leven kunnen we soms weer uit balans getrokken worden. De dingen even niet meer zien zitten. En juist op die momenten is het zo belangrijk om bezig te zijn met de dingen die boven zijn. Om de dingen weer even te bekijken vanuit hemelsperspectief. Om die rust, die blijdschap weer in de Here te vinden. En dat ervaren we als we met hem gaan wandelen. Wandelen als hemelburgers. Paulus schrijft ook in alles te volharden. En als ik denk aan volharding, dan denk ik ook aan topsporters die eigenlijk maar doorgaan totdat ze die finish bereikt hebben. En dat geldt eigenlijk ook voor ons. Het leven is niet altijd makkelijk. We krijgen te maken met strijd, met ziekte, met moeite in ons leven. Maar hoe kunnen we nou doorgaan? Hoe kunnen we nou uiteindelijk die finish bereiken? Dat doen we door die Jezus Christus voor ogen te houden. Hij is het die ons bekrachtigt. Hij is het die ons die dynamis geeft, zodat we kunnen doorzetten en we die eindstreep halen. Het is God die dat in ons leven doet. En dit kun je niet uitleggen aan mensen die de Here niet kennen. De wereld ziet God ja, als iemand die je problemen moet oplossen. En als hij dat niet van het een op het andere mogelijk doet, dan, nou ja, dan ja, wat voor God ja, is dat dan? Is het maar een waardeloos God? En zo kun je God misschien ook gaan ervaren in je leven als je eigenlijk niet doorgroeit, doorgroeit in je geloof. God belooft ons niet dat lijden en ziekte ons niet zullen overkomen. Wat hij wel belooft is zijn rust en vrede in ons leven. Dat we zijn kracht ontvangen, die dynamis om door te gaan. We worden bekrachtigd met een kracht, lieve vrienden, die alle verstand te boven gaat. Een kracht die volharding teweeg brengt en geduld. Met andere woorden, waar anderen stoppen, dan kunnen wij doorgaan. Omdat we die opstandingskracht in ons leven hebben. En het is niet eenvoudig, en daarmee sluit ik af, om te verwandelen vanuit die nieuwe mens. Vanuit het hemelse. Paulus moest dit ook leren toen hij geconfronteerd werd met zwakte in zijn leven. Paulus was ook zwak. En Paulus die schrijft daarover, en daarmee wil ik afsluiten, in 2 Korinthe 12 vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht, dat is dynamis, mijn kracht, dynamis, wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht, de dynamis van Christus in mij komt wonen. Weet u wat ik u toebid? Dat u zwak wordt. Dat is voor de wereld ongrijpbaar, hè? Zwak worden. Maar als je zwak wordt voor de Heere, als je klein wordt voor Hem, dan mag je die dynamis, die kracht, die opstandingskracht in je leven gaan leren kennen. Opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En ik hoop dat u dat en dat jij dat mag ervaren in je leven. De kracht van Christus. Wat een geweldig rijk evangelie, wat een geweldig rijk God hebben wij. En dan zeg ik amen. We gaan met elkaar de Heere danken. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vanavond ook zo uw woord in alle rust mochten openen. Heer, ik realiseer me dat er best wel wat voorbij is gekomen. We hebben stilgestaan bij het Koninkrijk, maar we hebben ook stilgestaan bij de geweldige positie die wij in u hebben ontvangen. Heer, u kent ons leven en ik wil u zo bidden of u dat ook meer en meer aan ons mag openbaren. Wat we in u hebben ontvangen. Dat we het niet van deze wereld zullen verwachten, maar dat we zullen zoeken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. Heer, en ik bid het zo in ieder van ons toe, dat we klein mogen worden voor u, opdat uw kracht, uw heerlijkheid in ons openbaar mag worden. Heer, ik wil u zo bidden, wilt u met een ieder van ons straks ook weer meegaan naar huis. U weet ook de week die we zo voor ons hebben liggen. U kent een ieder van ons, Heer, misschien dat we uitzien naar mooie dingen, maar misschien dat we ook tegen dingen opzien. Heer, ik wil u zo bidden dat we ons oog gericht mogen houden op de Heer Jezus Christus, op de voleinde van het geloof. Wilt u ons ook deze week weer zo vasthouden en heel dicht bij u houden? Heer, we hebben u zo nodig in de gebroken wereld. De wereld die ook ligt in de duisternis. We hebben u zo nodig, Heer. En we willen zo bidden. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons helpen en leiden, ook deze week weer? Heer, ik wil u ook zo bidden voor de wereld om ons heen. Heer, er is zoveel duisternis, er is zoveel nood, zoveel geestelijke nood. Dat we ook deze week weer van u mogen getuigen naar de wereld om ons heen. We willen ook bidden, Heer, in het bijzonder ook voor uw volk Israël. Als we zien dat ze steeds meer alleen komen te staan. Als we zien dat de nood steeds hoger wordt, dat het antisemitisme zo enorm toeneemt. Heer, wilt u ook uw volk dicht bij u houden, dat er nog velen uitgetrokken zullen worden, dat ze u mogen leren kennen door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar wat geweldig dat we ook die belofte hebben dat er een dag zal komen dat heel Israël tot bekering zal komen. Wat geweldig dat we ook die belofte hebben van uw wederkomst. Dat u zal terugkeren naar deze aarde. En dat u werkelijk recht en gerechtigheid zal brengen op deze aarde. Heer, we zien uit naar uw komst. En we willen u danken dat we nu al die geweldige positie in u hebben ontvangen. Heer, we loven en we prijzen zo uw heilige naam. En we leggen deze avond weer terug in uw handen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog één lied met elkaar zingen. En tussen het derde en het vierde complet zal ik de zegenbeden uitspreken. En het lied wat we gaan zingen, dat is lied 114 uit Johannes de Heer. Waar staat, er is een overheerlijk land, een land van zuiver licht. Waar vreugde al ons leed verbandt, de nacht voor eeuwig zwicht. De nacht voor eeuwig zwicht. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan gindse kust. Voor u, voor mij, wacht een kroon daar aan gindse zij. Zullen we een staande zingen met elkaar? Lied 114 uit Johannes de Heer. Psalm 62, daar lezen we, zeker mijn ziel zwijgt voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem ten alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Amen.